Oh. Ik ga even deze naar achteren zetten. Dus loop ik de hele tijd tegenaan. Ik vind het hartstikke leuk om jullie allemaal te zien hier. Ik zie heel veel kinderen. En ik moet zeggen, er is weer een kinderkamp nodig. Want ik weet jullie namen geen eens allemaal meer. Altijd in een kinderkamp lukt het me om al jullie namen weer te leren kennen. Ik zie ook wat ouderen, jongelui, dat klinkt allemaal zo, hè? Jongeren, tieners, die ook vroeger naar het kinderkamp gingen. Ik zie daar zelfs geen kinderen meer, vrouwen. Ja, hoe oud zijn jullie? Ja. Die ook naar het kinderkamp gingen, leuk dat jullie er zijn. Opa's en oma's die ik zelf eigenlijk niet ken, leuk dat jullie er zijn. Ik zie ook een oma in een rolstoel zitten en ook naar het kinderkamp ging. Hartstikke fijn dat u er ook kan zijn. Ik wil jullie iets vertellen, uit de Bijbel natuurlijk. En dat heeft een beetje te maken met het feit dat jullie zo'n kroontje op jullie hoofd hebben. Maar eerst wilde ik even vragen, want wie van jullie heeft er een lievelingsdier? Je mag het zeggen. Hond, daarachter. Roep maar hoor. Paard. Roep maar lievelingsdieren. Panter, wat? Panter, wie heeft een lievelingsdier als een panter als lievelingsdier? Echt waar? Heb je daar wel eens mee gekroeld? Dat lijkt me wel heel spannend. Maar het is wel een mooi dier. Nog meer paard, hond, panter? Konijn, poes? Egel? Zou ik ook niet mee kroelen. Pinguïn, schildpad? Wat zeg jij? Konijn? Piranha? Ja, nou geloof ik het niet meer. Echt. Weet je, bij ons thuis zijn er ook dieren hoor. We hebben ook lievelingsdieren. Weten jullie wat voor dier dit is? Ik ga niet zeggen van wie deze is, maar die mag lekker zo meekijken. We hebben er nog één. Als jullie ouders wel eens bij IKEA gaan winkelen, hebben jullie hem vast ook. Dit is Bluffy. Ik zeg niet wiens lievelingsdier dit is. Ik kijk alleen. Zo, kijk maar naar je baasje. Bluffy en ik weet niet hoe deze heet. Mogen jullie zelf een naam voor bedenken. Luister, maar waarom laat ik dit nou zien? Kijk. Ik wil jullie een verhaal vertellen over iemand die had ook twee lievelingsdieren. Iemand roept ezel naar mij, of riep je dat naar dat fotootje? Inderdaad, dit zijn ezels. En niet zomaar ezels, dit zijn meisjesezels. Weet je hoe meisjesezels heten? Ezelin. In het Engels heten ze wel anders, heten ze Jenny. Dan hebben ze een meisjesnaam. Maar ezelinnen. En Saul was een jonge man en die woonde op de boerderij bij zijn vader en moeder. En zijn vader had een hele grote boerderij. Zijn vader was welgesteld, die had het goed gedaan. En Saul had die twee ezelinnen als lievelingsdier. Kan je je voorstellen dat je ezels als lievelingsdier hebt? Nou, hij wel. Hij kon lekker met zijn kroelen, lekker zo die kop zo beetpakken en zo. En Saul moest ook heel vaak helpen op de boerderij van zijn vader. En daarom was hij zo blij met die ezelinnen, want die konden hem weer helpen. Want iedere keer als hij een klusje moest doen voor zijn vader, vaak iets zwaars tillen bijvoorbeeld, dan kon hij naar die ezelinnen toe en dan vroeg hij, willen jullie mij weer helpen? En dan kon hij die zware dingen op de rug van die ezelinnen zetten en daarom was hij zo blij met die ezelinnen. Je snapt het. Maar er was een probleem. Want op een dag waren die ezelinnen kwijt. Die waren nergens te vinden. Hij liep overal rond, nergens op de boerderij, niet in huis. Ja, het zou ook een rare plek zijn voor ezelinnen om in huis te zijn. Maar ook niet in de schuur, ook niet op het land. Hij ging ook naar zijn buren toe en nog iets verder, andere mensen in de stad waar hij woonde, die hij kende. En hij ging vragen, heeft een van jullie onze ezelinnen gezien? Ze zijn nergens te vinden, ze zijn gewoon weg. En hij ging naar zijn vader en hij vertelde tegen zijn vader dat de ezelinnen kwijt waren. En zijn vader zei, weet je wat je moet doen? Als je ze nergens kan vinden, dan zijn ze vast de hort op. Dan moet je gewoon, neem een knecht mee en dan moet je ze gewoon gaan zoeken. Misschien zijn ze wel ergens bij een andere stad waar ze, weet ik veel, een lekker weilandje hebben gezien waar ze lekker kunnen grazen. Ga alsjeblieft naar ze op zoek, want we hebben ze nodig op de boerderij. En dat deed Saul. Hij ging samen met een knecht van de boerderij, ging die op zoek. Nou, hij woonde in het land Israël, in een streek die nogal heuvelachtig was. Ik heb hier een plaatje daarvan. En dus als je daar op zoek moet gaan naar een paar ezels, ja, als je zo kijkt, kan je wel wat zien in de verte, maar je kan niet zien of die ezelinnen misschien achter die heuvel daar zijn. Dus Saul die moest echt te voet, want hij had ook geen ezels om op te zitten, hij moest echt te voet met die knecht lopen, 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 over de heuvel heen, naar een volgend dorpje, kijken of ergens die ezelinnen waren. Nou, Saul kon dat wel hoor, want Saul was een hele sterke jongeman. Staat in de Bijbel dat hij sterk was, dat hij groot was. Hij was een kop groter dan de meeste mensen. Je kent dat wel, hè, van die tieners, die dan, ja, daar zit er eentje daar, die dan ineens zo'n kop groter worden dan de rest, boven iedereen uitsteken. Zo eentje was Saul ook. En hij was ook nog hartstikke knap, dus hij viel hartstikke op. En als hij bijvoorbeeld bij een dorpje kwam, en dan vroeg hij, hebben jullie mijn ezelinnen gezien? De mensen kenden hem wel hoor. Hij was alleen wat verlegen. Hij durfde niet zo snel iemand aan te spreken. Dat was altijd een beetje moeilijk. En zo liep hij rond. Door die streek. Met die knecht. Op zoek naar zijn ezels. Eén dag. Twee dagen. Drie dagen. Slapen in het open veld. Een beetje kamperen, denk ik. En na drie dagen dacht hij. Dit gaat hem niet worden. Ik heb echt nergens een spoor van die ezels gezien. Niemand heeft ze gezien. We hebben geen idee waar ze zijn. En ondertussen zal mijn vader zich wel ongerust maken om mij. Ik moet maar teruggaan, want dit heeft geen zin. En hij zei tegen zijn knecht, we gaan terug, want die ezels zijn nergens, we kunnen ze niet vinden. Mijn vader is vast ongerust. Nou, zei die knecht, eigenlijk had ik gehoopt dat we nog heel even naar dat stadje daar in de verte zouden gaan. Want weet je niet, in dat stadje woont de man van God. De profeet. Heb je wel eens gehoord van die profeet? Dat is iemand die altijd heel veel wijze dingen zegt. En die dingen die hij zegt, die komen altijd uit. Misschien kunnen we hem gaan vragen. Misschien weet hij waar onze ezels zijn. Ging goed. En Saul dacht erover na. En ja, hij was een beetje verlegen. En hij dacht, ja, maar weet je, wat zeg jij? Oh, dat is verkeerd. Nee. Zo, heel goed. Hij dacht, ja, maar weet je, die profeet waar jij het over hebt, en hij zei het ook, dat is een hartstikke belangrijke man. Dat is de leider van Israël, toch? Daar heb ik wel eens van gehoord. Dat is die man die beslist wat we gaan doen als er oorlog komt met de Filistijnen. En dan moeten wij naar hem toe gaan vragen, hey, meneer de leider van Israël, weet u waar onze ezels zijn? Lijkt me geen goed idee. En Saul dacht een slim argument te hebben. We kunnen hem helemaal niks geven. Die man gaat toch ons niet gratis advies geven. Die wil ook een centje verdienen. Die zal er wat voor terug willen als wij dat vragen aan hem. Nee, geen goed idee, zei Saul. Nou, zei zijn knecht. En hij voelde in zijn zak. En hij haalde zo een muntje tevoorschijn. En hij zei, ik heb nog een heel klein zilveren muntje. We kunnen naar die profeet toe gaan. Hem dit muntje geven. En dan wil hij ons vast wel vertellen waar de ezels zijn. Dat weet hij. Oké, zei Saul, dan gaan we naar die profeet toe. En ze gingen lopen naar dat stadje. En terwijl ze liepen, zagen ze een paar meisjes. Jonge meisjes met waterkruiken. En die gingen naar de put om water te halen. En Saul liep op ze af. Saul, zo'n grote, knappe man. Jonge meisjes, die zullen wel denken, wat is dat? En hij liep op ze af en hij zei, meisjes, weten jullie misschien waar de profeet is. Wij hebben gehoord dat hij ergens in dat stadje daar is. Weten jullie misschien waar hij woont of zo? Of dat hij er is? En die meisjes zeiden, ja, je hebt geluk. Want we hebben vanavond een feest. Daarvoor gaan we dit water halen. We hebben een feest. Want vanavond wordt er een offer gebracht. En als er een offer wordt gebracht, dan wachten de mensen altijd tot de profeet ook naar onze stad komt. Zodat hij het offer kan zegenen. En pas dan gaan ze eten. Dus jullie hebben geluk, hij is er. Nou, dacht Saul, dat is mooi. Oké, dank jullie wel. En hij liep verder met zijn knecht. En ze liepen naar dat stadje toe. En op een gegeven moment zagen ze in de verte, zagen ze dat stadje wat dichterbij komen, zagen ze de poort van de stad al. En zo heeft dat ongeveer eruit gezien in die tijd. En in die poort van de stad zagen ze een man staan. Een oudere man. En Saul liep naar die man toe. Hij zei, meneer, meneer, kan ik even wat vragen? Meneer, weet u soms waar de profeet is? We hebben gehoord dat de profeet in deze stad is en we willen hem gaan spreken. Weet u waar zijn huis is? En die oude man die keek naar Saul. En die begon te lachen. En hij was helemaal blij. En Saul keek verbaasd. En die man was blij. En die zei, natuurlijk weet ik waar de profeet is. Dat ben ik zelf, zei hij. En wat tof om jou te zien, zei die man. Weet je, we hebben vanavond een feest. Wil je alsjeblieft bij ons blijven en lekker met ons mee eten en feesten? En dan blijf je ook bij mij slapen. En terwijl die man dat aan het zeggen was, dacht Saul, wat is dit? Gaat hij me uitnodigen? Is hij de profeet? En je weet zelf, als je aan een heel belangrijk iemand iets moet vragen, aan de leider van het land, ja, dan ben je een beetje zenuwachtig als je dat moet doen. En dan weet je niet goed hoe je dat moet zeggen. Daar wil je over nadenken. En nu stond die oude man, die de leider van het land was, zomaar tegen Saul te praten. En Saul die wou eigenlijk alleen maar vragen, weet u waar mijn ezels zijn? En hij voelde zich een beetje een ezel. Maar voordat hij dat kon vragen, zei die oude man al, en die ezels van jou, die zijn er lang terecht. Daar hoef je helemaal niet zorgen om te maken. Die ezels zijn terecht, die zijn bij je vader. Ik wil dat je bij me blijft, feest viert, en dan blijf je bij me slapen en dan kan je morgen naar huis gaan. Nou, dat vond Saul wel heel vreemd dat hij dat zei. Maar ja, als de leider van dat land aan jou vraagt of je bij hem kan blijven slapen, dan oké, dan doe je dat maar. En Saul ging met hem mee. En er was daar een huis bovenop een berg en daar gingen ze heen. En ze gingen in dat huis en daar was een kamer. En daar zaten 30 mensen aan tafel. En het leek wel alsof ze op Saul wachten. En toen werd ze plek gewezen, ga hier maar zitten. En toen ging hij zitten en toen zag hij dat hij aan het hoofd van de tafel zat. En toen kwam het vlees en toen kreeg iedereen een klein stukje. En Saul die kreeg een heel ander stuk, veel groter, veel lekkerder. En dat mocht hij eten. Het was net alsof hij de belangrijkste gast daar aan tafel was, terwijl hij die mensen helemaal niet kende. En hij vond het toch vreemd. En nou ja, ze hebben gepraat, die profeet en Saul. Saul met de mensen daar. En toen het laat was geworden, toen ging hij ook slapen bij de profeet op het dak van zijn huis. En de volgende ochtend dacht Saul, tja, wat een vreemde avond. Maar ik kwam hier om ezels te zoeken en die zijn blijkbaar al terecht. Want ja, dat heeft die profeet gezegd, ik ga maar naar huis. En hij stond op met zijn knecht om naar huis te gaan. En die profeet kwam eraan en die zei, wacht even. Ik loop even met je mee de stad uit. En dat deed hij. Samen liepen ze de stad uit. En toen zei die profeet tegen Saul, laat je knecht maar even vooruit gaan, want ik wil nog wat tegen je zeggen. En Saul zei, Saul dacht bij zichzelf, daar zou je het hebben, hè? Die man wil natuurlijk geld zien. Wij hebben hem iets gevraagd. Hij zal wel willen dat we hem nu gaan betalen. Dus Saul zei tegen zijn knecht, ga jij maar vooruit. Ik praat nog even wat met de profeet. En toen zei die profeet tegen Saul, ik moet je wat vertellen. Luister goed. Ik ga jou zeggen wat God met jou van plan is. Toen dacht Saul, wat God met mij van plan is. En wat de profeet toen deed, dat wil ik aan jullie laten zien. Maar dan heb ik eerst een vraag aan jullie. Wie van jullie heeft een idee over welke profeet ik het eigenlijk heb? Welke vinger zien? Alleen als je het zeker weet. Denk je dat je het weet? Jezus, nee. Een goede gok. Zou kunnen. Mijn eigen kinderen weten het. Weet jij het? Samuel, hartstikke goed. Even. Bij mij in de klas, als je een vraag goed hebt, dan krijg je een snoepje. Kun je vangen? Oh, sorry. Kijk eens. Sorry voor de rest, maar ik ben heel erg partijdig. Samuel, hartstikke goed. En jullie kennen Samuel allemaal al. Want Samuel, dat verhaal ken je misschien wel. Samuel is dat in de Bijbel, dat kleine jongetje. Die ken jij, ja. Dat is dat kleine jongetje wat in de toenmalige tempel sliep. bij de priester Eli en 's nachts zijn stem hoorde. En toen dacht hij, wat is dat? Ging hij eerst vragen aan de priester, wil je een glaasje water of ben je mij aan het roepen? Nee, zei die priester, die stem die jij hoort, dat is God. Samuel, al van jongs af aan, kon hij God horen en kon Samuel met God praten. En die kleine jongen Samuel, dat was nu een oude man geworden. Een profeet, dat was die profeet die met Saul aan het praten was. En die had heel zijn leven, had hij het volk van God, het land Israël, geleid. En nu was hij oud geworden. Nu had God tegen Samuel gezegd, luister, er moet een opvolger komen, want jij bent te oud. En die opvolger, dat is geen profeet net als jij. Dat moet ook niet een van je kinderen zijn, een van je zonen. Dat wordt ook geen richter net als Simson of net als Gideon. Nee, dat wordt dit keer een koning. Want dat is wat de mensen willen, een koning. En God had tegen Samuel gezegd, ik zal jou laten zien wie de volgende koning van Israël wordt. Als jij morgen in de poort staat en jij ziet een hele lange jonge man komen, dat is de nieuwe koning van Israël. En daarom wist Samuel, toen hij in de poort stond en Saul kwam eraan, wist hij, dat is de nieuwe koning van Israël. En die man moet ik koning maken. En dat ging Samuel nu doen. En dat wil ik jullie laten zien, hoe hij dat deed. Maar, nou had ik eigenlijk iemand van jullie willen vragen om mij te helpen hierbij. Maar dan krijg ik ruzie met jullie moeders. Dus daarom heb ik Simon gevraagd, mijn eigen zoon, omdat ik een ruzie met zijn moeder wel aan kan. Simon, kom er even bij. Ach, Simon. Kijk, want jullie hebben allemaal kroontjes op je hoofd, hè? Dat hoort bij een koning, toch? Jij niet. Of een koningin, ik zeg steeds koning, ik bedoel koningin. Jij niet? Maar een koning of koningin heeft toch altijd een kroon op zijn hoofd? Niet altijd? Op de wc ook? Nee, ja. Luister, wat ze in die tijd deden als ze iemand koning wilden maken, dan deden ze geen handdoeken op zijn schouders. Maar dat doen wij wel. Wat? Je moet zo staan. Zo. Kijk nu even naar oom Evert. Kijk, want Samuel die haalde een kruikje olie uit zijn zak. Olijfolie. En wat ze dan deden, ga hem even knielen. Ja, zo. Wat ze dan deden in die tijd, dit heb ik altijd al willen doen, is... Hoeveel wil ik? Die olie, dat is dezelfde olie waar jullie ouders het vlees in bakken. Dankjewel. Die goten ze over het hoofd heen. En dat noemen ze zalven met olie. En degene die gezalfd is met olie, die is op dat moment de gezalfde. En dat is de koning bijvoorbeeld. Je mag opstaan. De gezalfde. Dankjewel, je mag gaan zitten. Weet ik niet? Oké. Nee. Als je gezalfd bent, word je dus een koning. En dat zei Samuel ook. Hij goot die olie over Sauls hoofd en hij zei, hiermee zalf ik jou tot koning over Gods volk. Weet je wat zo bijzonder is? Gezalfde, hè, in die tijd spraken de mensen de taal Hebreeuws. En gezalfde in het Hebreeuws is Messias. Heb je daar wel eens van gehoord? Het woord Messias, ja. En gezalfde in een andere taal, in het Grieks, dat is ook een taal uit de Bijbel, is Christus. Dus je hebt hetzelfde woord, gezalfde, in het Nederlands. In het Hebreeuws is dat Messias. In het Grieks is dat Christus. En daarmee zeg je dus eigenlijk dat iemand koning is. Kennen jullie toevallig iemand die wij ook Messias en Christus noemen? Weet je dat? Jezus, heel goed. Jij wist dat ook, hè? Ja. Jezus zeggen wij van, dat is de Messias en dat is de Christus. Eigenlijk zeggen we dus, Jezus is de gezalfde. Jezus is de koning, zeg je daarmee. En dat was met Saul ook zo. En Saul die onderging dat en die dacht, wat is dit nou? Dat had hij totaal niet verwacht. Hij ging naar zijn ezels op zoek. En wat gebeurt er? Krijgt hij olie op zijn hoofd. En zegt die man, jij bent de nieuwe koning van Israël. En weet je, Saul was een beetje net zoals Simon. Als ik iets tegen Simon zeg wat hij niet gelooft, dan zegt hij tegen mij, wat een onzin. Dat zegt hij elke dag. een paar keer. En ik denk dat Saul dat ook dacht. Saul dacht ook, wat een onzin. Dat kan toch niet? En hij zei tegen Samuel, hij zei, ik ben maar een eenvoudige boerenjongen uit een of andere kleine familie, uit een of ander klein dorpje, uit een of andere kleine stam in Israël. Ik ben helemaal niet zo belangrijk dat ik koning kan worden. En hij geloofde er niks van. Maar toen zei Samuel tegen Saul, als jij hier weggaat, hè, dan loop je naar huis, dan kom je eerst langs het graf van Rachel. En daar zal jij twee mannen zien. En die zullen tegen jou zeggen dat die ezels al lang terecht zijn en dat je vader zich ongerust maakt om jou. Dan loop jij verder, dan kom je bij de grote eik. Daar zul je drie mannen zien. De eerste zal drie geitjes dragen, de tweede twee broden en de derde een zak wijn. En als je dan verder loopt, zul je een hele groep mensen zien, waarvan een aantal profeten zijn en die anderen zijn muzikanten en die maken muziek. En dan zal God van jou een ander mens maken. Dat zei Samuel tegen Saul. En Saul, ja, ik weet niet wat hij heeft gedacht. Misschien dacht hij, het is goed met je oude man. Ik ga weer naar huis. En zo ging hij naar huis met zijn knecht. En terwijl ze onderweg liepen en Saul nog aan het nadenken was wat er allemaal was gebeurd, kwam hij bij het graf van Rachel. En daar kwamen twee mannen naar hem tegemoet. Hey Saul, wat goed je te zien. We maakten ons al ongerust om je. Waar was je? Je vader is hartstikke ongerust. Die ezels die je aan het zoeken bent, die zijn al lang terecht. En Saul dacht, wat is dit nou? Precies zoals Samuel heeft gezegd. En hij liep verder. En toen kwam hij bij de grote eik. En daar zag hij drie mannen lopen. En die eerste had drie geitjes vast. En die tweede, die had twee broden. En die derde, die had een zak wijn. En ze gaven dat brood aan Saul. En Saul dacht, hé, dit is ook precies zoals Samuel heeft gezegd. Zou het dan toch waar zijn dat zalven met dat olie, zou ik de nieuwe koning zijn? En terwijl hij daarover nadacht en steeds meer onder de indruk kwam dat het allemaal uitkwam wat Samuel had gezegd, zag hij ineens een groep mensen lopen. En die maakte muziek. En hij zag ook andere mensen dansen en vrolijk zijn op de muziek. En God loven en profeteren. En Saul zag dat en hij dacht, dat is al het derde ding dat Samuel heeft gezegd dat precies uitkomt. En hij kwam zo onder de indruk en hij werd zo emotioneel. Ook de gedachte dat hij door God uitverkoren was als nieuwe koning. Hij hoorde die muziek en de geest van God die greep Saul. En Saul raakte vervuld met de geest van God. En ook hij begon hard te zingen. En hij begon te dansen. En hij begon te loven en te profeteren. En op dat moment maakte God van Saul een ander mens. Dat kwam door Gods geest. En op die manier werd Saul de allereerste koning van het volk Israël. En daarom hebben jullie allemaal een kroontje op. Omdat dit een verhaal is over een koning. Of een koningin. Weet je wat nou zo mooi is dat jullie allemaal dat kroontje op hebben? Hè? Ik heb laten zien dat in de Bijbel doen ze dat met zalven. En in die tijd hadden ze ook wel kronen hoor. Want toen Saul eenmaal echt koning werd en een paleis kreeg, had hij ook wel een kroon op zijn hoofd. Het klopt ook wel dat jullie een kroontje op hebben. Want Saul was de eerste koning van het volk Israël, zei ik. En Samuel moest dat doen. Maar ik zou je zeggen, eigenlijk was God daar helemaal niet zo blij mee dat er een koning kwam. Het waren de mensen in het land geweest die hadden tegen Samuel gezegd, wij willen een koning nu je oud bent geworden. Maar God zei tegen Samuel, weet je, daarmee verwerpen ze eigenlijk niet jou, maar ze verwerpen mij. Want eigenlijk ben ik God, ik ben de koning. Waarom willen ze mij niet als koning? Waarom willen ze een andere koning? Maar toch had God een koning gegeven. En dat is ook waar. Hè? Eigenlijk is God, als je erover nadenkt, wie is nou eigenlijk de baas op de wereld? Wie is nou eigenlijk de baas in heel het universum? God. Hè? God is eigenlijk de koning. En er staat in de Bijbel dat als je in God gelooft, jullie allemaal, als je bij God hoort, dan ben je Gods kind. Toch? En hoe noemen wij kinderen van een koning? Prins of prinses? Nou ja, daarom hebben jullie een kroontje allemaal, omdat jullie eigenlijk prinsen en prinsessen zijn.